Laten we gaan lezen in het boek Handelingen. Ik zeg u bij voorbaat dat maar liefst 7 keren in dit boek over het Koninkrijk Gods gesproken wordt. En die komen straks vanzelf aan de orde. En daarom begin ik met 4 schriftgedeelten waar dat woord nog niet voorkomt. Maar die ik ook nodig heb. Hoofdstuk 16, vers 16. Handelingen 16, vers 16. En het geschiedde, zegt Lucas eigenlijk, maar dus samen als metgezel van Paulus. Het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Hoofdstuk 17. Paulus is in Thessalonica aangekomen. Er zijn daar Joden die een oproer veroorzaken. En we lezen in vers 6. Toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en schreeuwden, deze die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren dat er een andere koning, Jezus, is. Hoofdstuk 19. Het grote oproer in Efeze. Handelingen 19, vers 27. Midden in het betoog van de zilversmid Demetrius, die zegt, wij lopen niet alleen gevaar dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden en dat zij ook van haar luister beroofd zal worden, zij die door geheel Azië en de ganse wereld als godin wordt vereerd. Toen zij nu dit hoorden, riepen zij in heftige opwinding, groot is de Artemis der Efeziërs. Vers 34, toen zij bemerkte dat hij een Jood was, dat is Alexander, ging er één geroep van allen op, wel 2 uren lang. Groot is de Artemis der Efeziërs. Maar de secretaris der stad bracht de scharen tot kalmte, doordat hij zei, mannen van Efeze, wie ter wereld weet niet dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Daar dit nu buiten kijf is, hebt gij u kalm te houden en niets overijlds te doen. Ten slotte uit hoofdstuk 28, Handelingen 28, vers 3 tot 6. Daar zijn ze op Malta aangekomen na de schipbreuk. En we lezen in vers 3, toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar, deze man is zeker een moordenaar die de wraakgodin niet wil laten leven nu hij aan de zee ontkomen is. Maar hij schudde het dier af in het vuur zonder enig letsel te ondervinden. Zij echter verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden zij dat hij een god was. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik kan me voorstellen dat u enigszins verbaasd bent. A, omdat u zich afvraagt wat is het verband tussen deze 4 gedeelten. En B, omdat u zich afvraagt wat is het verband met het Koninkrijk Gods. Behalve dan die tekst in Handelingen 17 waar we hoorden dat men de christenen van beschuldigde dat zij verkondigden dat er een andere God, Jezus, was. Een andere koning, Jezus, was. Nou, alles zal vanavond hopelijk duidelijk worden. Ik heb u gezegd, we hebben in dit boek 7 keer een verwijzing naar het Koninkrijk Gods. En laten we maar eens gewoon beginnen in hoofdstuk 1. Wat zijn we trouwens blij met het boek Handelingen. Stel u voor dat we alleen de evangelie hadden en dan ineens de brieven van Paulus en de andere brieven. Dan zouden we ons toch erg onthand voelen. We zouden niet begrijpen hoe we die brieven moeten inpassen, hoe ze met elkaar samenhangen, wat de achtergrond ervan is. En het boek Handelingen is zo geweldig belangrijk om ons te laten zien hoe het eerste evangelie zich in deze wereld verbreid heeft. En hoe dat nou zat met Korinthe en Efes en al die plaatsen waar Paulus brieven naartoe geschreven heeft. Maar wat heel opmerkelijk is, is het karakter dat het evangelie in dit boek heeft. Ik denk als je gemiddeld vraagt aan christenen in Nederland, waar gaat het evangelie over? Dan horen we heel vaak, het gaat over zondige mensen die een redder nodig hebben en dat is volkomen juist. Maar niet zoveel mensen zouden antwoorden wat in het boek Handelingen nou juist veel meer voorop staat. Het gaat in het evangelie om het Koninkrijk Gods. Sterker nog, veel christenen zouden niet eens precies weten wat ze zich daarbij moesten voorstellen. En toch, als je nou kijkt in hoofdstuk 1, het derde vers, dan lezen we dat de Heer Jezus zich aan zijn discipelen, aan zijn apostelen, ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Nou, daar waren we vast zelf nooit opgekomen. Dus toen de Heer Jezus uit de doden was opgestaan, voordat hij ten hemel voer, heeft hij 40 dagen lang gesproken over het Koninkrijk Gods. Nou, u had vast een ander prioriteitenlijstje opgesteld van onderwerpen waar de Heer Jezus volgens u over had moeten spreken. Het hele evangelie nog eens nader uit de doeken doen. Zoveel aspecten die pas later in de brieven aan de orde komen, die hadden we graag uit zijn mond gehoord. En wat blijkt nou, 40 dagen lang heeft hij over het evangelie, over het Koninkrijk Gods gesproken. Nou, daar ziet u dat het blijkbaar een enorm belangrijk onderwerp moet zijn. Veel belangrijker dan wij denken. Want onze accenten die wij in de Bijbelse waarheid leggen, liggen op heel andere plaatsen. En ten tweede ziet u, als dit de inhoud van het evangelie is, dat het dan des te belangrijker is dat wij onderzoeken, waar zou de Heer Jezus het dan over gehad hebben? 40 dagen lang over het Koninkrijk Gods, waar heeft hij het dan over gehad? Nou, daar hebben we al een beginnetje mee gemaakt, aan de hand van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. We hebben daar al tot dusver een indruk van gekregen. En als u nou verder gaat zien in het boek Handelingen, wat allemaal met dat Koninkrijk Gods verbonden wordt, dan wordt het ons langzamerhand steeds duidelijker. We hebben gezien in de evangelie, het Koninkrijk heeft een koning, dat is de Heer Jezus zelf. Hij is door God in principe gesteld over alle dingen. Ik zeg in principe, want we zien nog niet alles aan hem onderworpen. Ik citeer nu Hebreeën 2. Wij zien nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus die vanwege het lijden des doods met eer en heerlijkheid gekroond is. Een weinig minder dan de engelen gemaakt is in zijn sterven aan het kruis en daarna met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien dat Koninkrijk Gods niet. Wij zien nog niet dat alles aan God onderworpen is, want dan zou er vrede en gerechtigheid in deze wereld zijn. Dat komt ook wel. Dat komt als de Heer Jezus terugkomt. Maar nu is dat Koninkrijk Gods een verborgen zaak. Dat hebben we de vorige malen besproken. Maar er is wel toch al iets van te zien. Want het Koninkrijk openbaart zich overal waar mensen de heerschappij van Christus in hun persoonlijke leven en in de verbanden waarin ze staan, huwelijk, gezin, school, bedrijf, partij, vereniging, wat het ook maar mag zijn, gemeente en kerk niet te vergeten. In al die verbanden waar mensen zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus, waar ze hem als Heer erkennen, hem gehoorzamen en dienen, daar wordt al iets van de glans van dat koninkrijk zichtbaar. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat wij in het ogen van de wereld te maken hebben met een Messias die geleden heeft en voor zijn idealen gestorven is. Zo kijkt de wereld er tegenaan. Hij had zo'n mooie boodschap, maar helaas, het is afgelopen. met hem. Hij is voor zijn idealen omgekomen. Dat betekent ook, zoals de Heer Jezus dat zegt, dat wij die weg van de verwerping met hem te delen hebben. Iedereen die zich door de doop aan de zijde van die koning stelt, weet dat vanaf nu hij diezelfde weg van vervolging en verdrukking heeft door te maken. Gaat u eens met mij mee naar hoofdstuk 14, vers 22. We bladeren zo wat heen en weer. Hoofdstuk 14, vers 22. Daar zien we dat Paulus en zijn metgezellen op de eerste zendingsreis nog eens de steden Lystra, Iconium en Antiochië aandoen, waar zich gemeenten gevormd hebben. Dan staat er om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof. En, zeiden ze, dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Dat binnengaan ziet uit naar dat koninkrijk straks in macht en majesteit. Maar de weg naar dat koninkrijk in heerlijkheid is een weg van vervolging en verdrukking. We hebben in de evangelie gezien, met name in Matthäus en Lucas, hoe daarop voortdurend de nadruk wordt gevestigd. Nu met hem lijden, straks met hem verheerlijkt worden. Zo staat het in Romeinen 8 vers 17. Nu met hem verdragen, straks met hem herheersen. Zo staat het in 2 Timotheüs 2 vers 12. Er is een nu van lijden en een straks van heerlijkheid. Dat is ook een belangrijk facet van het koninkrijk. Daar heeft de Heer Jezus in die 40 dagen ongetwijfeld zijn discipelen ook op voorbereid. De weg die hij gegaan is, een weg via het kruis naar de opstanding, is een weg die ook zij zullen moeten leren gaan. En minstens 11 van die 12 apostelen hebben ook inderdaad de marteldood voor Jezus moeten ondergaan. Wij moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk Gods binnengaan. Ik herinner mij hoe ik eens in een Pinkstergemeente in een andere uithoek van dit land een serie lezing hield over het koninkrijk Gods, op een heel andere manier opgezet, maar toen had ik het er ook over dat aspect van het lijden. Wij hebben te maken met een verworpen koning en wij moeten zijn lijden delen. En die avond ging het over het lijden en over de verdrukkingen als een belangrijk aspect van het koninkrijk. En ik merkte dat die mensen in de zaal steeds meer op hun stoelen heen en weer gingen schuifelen. Op een of andere manier waren ze niet happy. En ik ging maar gewoon door. Ik probeerde me daar niks van aan te trekken. Maar na afloop kreeg ik een dag of wat later van de voorganger een mailtje. En hij zei, je merkte zeker wel dat de mensen niet zo gesticht waren die avond. En ik zal je vertellen hoe dat komt. Wij Pinkstermensen zijn altijd gewend om de nadruk te leggen op de kracht en de heerlijkheid en de majesteit van het koninkrijk, zoals dat zich uit in wonderen en tekenen. Dat zijn ze gewend en dan praat jij over lijden en vervolging en verdrukking. En ik zei tegen ze, wacht maar af, volgende keer ga ik de andere kant belichten. Nou, zij allemaal blij natuurlijk en opgelucht dat het toch nog goed kwam. En toen dacht ik, maar blijkbaar hebben die mensen heel hard die boodschap nodig gehad. Je kunt een triomfantalistisch christendom hebben, waarbij we alle nadruk leggen op de wonderen en de tekenen van het koninkrijk. Nou, daar zullen we direct ook een paar voorbeelden van zien. Maar je vergeet de andere kant. De kant van het kruis dragen. De kant van het lijden, van de navolging van Christus. De kant van de beproeving. Een slaaf is niet boven zijn heer, zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Maar vooruit, voordat iemand hier op zijn stoel begint te schuifelen, ga eens met me mee naar hoofdstuk 8. We hebben nu 2 keer over het koninkrijk gelezen. Er zijn er 7, dan weet u een beetje wanneer de preek afgelopen is. In hoofdstuk 8, vers 12, daar is Filippus de diaken, maar meer dan dat, evangelist, op bezoek in Samaria. En dan lezen we in hoofdstuk 8, vers 12. Toen zij, die Samaritanen, echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon, dat is Simon de tovenaar, zelf kwam tot geloof en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus verbijsterd door de tekenen en grote krachten die hij zag geschieden. Die man was geweldig onder de indruk. Want we lezen al in vers 6, toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Het aardige is, als je die kant begint te benadrukken, zijn er altijd andere mensen in de zaal die een beetje over hun stoel heen en weer gaan schuifelen. Want die zijn niet gewend om die kant van het verhaal te horen. Als je het hebt over het lijden van het koninkrijk, over de vervolging, dan knikken ze ijverig van ja. Ja, het leven is een tranendal. Ze zijn met lijden vertrouwd, denken dan vaak dat dat met ziekte te maken heeft. Maar dat is het lijden dat wij delen met alle mensen op aarde. Dat is niet het specifieke lijden van de christenen. Het lijden van de christenen is vervolging en verdrukking om de naam van Christus. Dat is heel wat anders. Moeten we even goed uit elkaar houden. Maar in elk geval zijn zij meer vertrouwd met die kant van het lijden, van de berusting en alles wat erbij hoort. En anderen worden daar weer nerveus van. En die beginnen op te leven als je het hebt over de wonder en teken. Ik weet niet hoe dat vanavond hier is. Het zou me niet verbazen als er van beide kanten mensen in de zaal zitten. Maar deze kant hoort er ook bij. Ga laat nou niet de andere helft van de zaal zenuwachtig worden. Want al is het de tijd van het lijden en de verdrukking, het is ook de tijd waarin wij voorproefjes kennen van het koninkrijk zoals het zich straks zal openbaren in heerlijkheid. En dat komt door de Heilige Geest. Misschien heb ik het wel eerder gezegd in deze avonden. Het koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Overal daar waar mensen zich onderwerpen aan koning Jezus, daar is dat door de kracht van de Heilige Geest. Waar ze hem dienen, is het door de kracht van de Heilige Geest. En als de koning door die mensen heen zijn wonderen doet van genezing en van bevrijding en van vernieuwing, dan is dat door de kracht van de Heilige Geest. Die twee kanten horen beide bij het koninkrijk. En we zien ze beide in dit boek, Handelingen. En ik zal u een tweede voorbeeld geven in Handelingen 19. Daar hebben we al uit gelezen, maar ik lees nu een paar andere verzen. In Handelingen 19 komt Paulus aan in Efeze. Een belangrijke stad, omdat het de officieuze hoofdstad was van de Romeinse provincie Asia in het westelijke gedeelte van het tegenwoordige Turkije. En dan staat daar in vers 8 van hoofdstuk 19, Paulus ging naar de synagoge. Je had daar overal in al die plaatsen Joodse mensen. En hij trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. En het mooie is, hij praatte er niet alleen maar over. Hij legde niet alleen maar uit wat het was, maar hij liet ook de kracht van dat Koninkrijk duidelijk doorschemeren. Er staat daar in vers 10, dit ging 2 jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden, en hun kwalen van hen weken, en de boze geesten uitvoeren. Als de apostelen het koninkrijk Gods verkondigden, dan denk ik dat ze dat net zo deden als de Heer Jezus dat 40 dagen lang gedaan had. Ze hadden het van hem. Aan de ene kant lieten ze de kant van het lijden, van de vervolging en van de verdrukking zien. Discipelschap, navolging van Christus, betekent dat alles wat Jezus overkwam, dat kan jou ook overkomen. En aan de andere kant lieten ze zien dat wat Jezus deed op aarde, dat doen nu zijn dienstknechten. Ze zijn zijn opvolgers. Navolging van Christus betekent ook niet alleen maar dat wij zijn zoals hij was, dat we de gezindheid van de Heer Jezus hebben, maar ook dat we in bepaald opzicht doen wat hij deed. Hij zegt in Johannes 14 vers 12, wie in mij gelooft, de werken die ik gedaan heb, die zullen jullie ook doen. En jullie zullen zelfs grotere doen dan deze. Dat zou komen door de kracht van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest deden deze discipelen hetzelfde. We hebben in Marcus gezien Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan staat er onder andere, demonen zullen ze uitdrijven en op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dat deden deze mensen. We hebben het bij Filippus gezien, we hebben het bij Paulus gezien. Voor Paulus was de waarheid van het Koninkrijk Gods van enorme betekenis, omdat het een alomvattend begrip is waar alles in zit. Natuurlijk ook het probleem van de zonde, ook de vergeving der zonden. Je kunt pas tot de koning komen als het tussen jou en de koning goed gemaakt is. Als er een oplossing is voor jouw zondeprobleem. En diezelfde koning heeft voor ons zijn bloed gegeven aan het kruis. Daar waar hij zijn zoendood stierf, stond boven het kruis geschreven: Koning der Joden. Het was de koning die stierf. Maar als je hem als jouw Heer en Heiland hebt leren kennen, dan begint de weg van de navolging. En dat is deel van het evangelie. In Matteüs 24 noemt de Heer Jezus in vers 14 het evangelie van het Koninkrijk Gods. Niemand kan de Heer Jezus alleen als heiland, als verlosser aannemen. Je moet hem ook als Heer aannemen. Dat is niet losverkrijgbaar, het hoort bij elkaar. En daarom is het evangelie niet compleet als je het alleen hebt over het zondevraagstuk en de oplossing daarvan. Er hoort ook bij, denk erom, hij wordt nu de koning van jouw leven. Je moet hem nou leren dienen, je moet hem navolgen. In jouw leven, in de navolging, moeten vruchten van het geloof blijken. Want als die vruchten er niet zijn, dan is er ook geen echt geloof. Dat geloof blijkt uit de vruchten die het voortbrengt. In de navolging van Christus, in het dienen van Christus. En tot die vruchten horen ook dat we leren zijn zoals de koning was. En dat we leren doen zoals de koning deed. En daar horen ook zulke dingen bij als Filippus deden en Paulus deden. Zeg nou niet, ja maar Paulus was een apostel, daar hebt u gelijk aan. Maar Filippus was maar een gewone diaken. Dus elke diaken en ouderling in deze zaal, die zouden die dingen ook kunnen doen. En in Markus 16 vonden we zelfs, ik citeerde het net nog weer, elke gelovige zou, als hij in de weg van de koning gaat, deze dingen moeten kunnen doen. We gaan nou eens mee naar hoofdstuk 17. Daar vonden we wel niet het woord koninkrijk, maar wel het woord koning. En dan ziet u wat voor soort boodschap die mensen brachten. Paulus en zijn metgezellen. Wij hebben het evangelie vaak zo versmald tot het zondeprobleem. Alsof het alleen maar gaat over de vraag hoe onze zielen gered worden. En hoe het verder gaat met ons en wat dat betekent voor deze wereld. Wat het betekent voor de samenleving, wat het betekent voor onze praktische levens, wat het betekent voor de verbanden waarin wij staan, dat komt allemaal niet zo aan de orde als onze zielen maar gered worden. Dat is zo'n smal evangelie. Het is daardoor in feite een onbijbels evangelie. Hier ziet u uit de mond van de tegenstanders wat deze mensen verkonden. Hou uw vinger even hoofdstuk 17. En kijk eens naar hoofdstuk 20, vers 25. Daar vat Paulus het zelf samen. Hij zegt: ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult. Paulus zegt: ik ben overal rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Wat predikte hij dan? U ziet het hier in hoofdstuk 17. U hoort het uit de mond van de tegenstanders. Die tegenstanders waren woest, die zeiden: deze christenen verkondigen dat er een andere koning is dan de keizer, Jezus. Het was nog veel gekker in hun ogen. Een gekruisigde, een man ergens aan de uithoeken van het Romeinse Rijk, een gekruisigde zou de feitelijke koning zijn. Je kunt dat hier zo niet zien, maar er staat in vers 6, deze die de wereld in opschudding gebracht hebben. Maar wereld, dat is de oikoumene, waar ons woord oikumene een verbastering van was. Maar oikoumene betekent het aardrijk. En het aardrijk in die tijd was het Romeinse Rijk. We lezen van keizer Augustus in Lucas 2 dat hij het hele aardrijk wilde laten beschrijven. Dat is het hele Romeinse Rijk. En in Lucas 4 op de berg der verzoeking zegt de duivel tegen de Heer Jezus: dat hele aardrijk is aan mij gegeven. Hij is de Satan van de God van deze eeuw. Hij is de overste van deze wereld. Maar hij is heel in het bijzonder de overste van het Romeinse Rijk. Dat zie je in het boek Openbaring. In het boek Openbaring zie je dat achter dat grote Westerse Rijk, dat wij nou het Romeinse Rijk noemen, en dat eigenlijk nooit is uitgestorven, dat tot op de dag van vandaag bestaat, en dat nog steeds de machtigste macht in deze wereld is, de hele Westerse wereld, daar zie je dat hij een afgod heeft, een demon, en dat is de Satan zelf. Hij is de god van dat Romeinse Rijk. Als u wel eens op plaatjes of in een museum beelden gezien hebt, daar komen we straks op terug, beelden van die godheden, dan weet u, die verwijzen allemaal naar Satan en zijn trawanten. Afgodsbeelden, die afgoden die daardoor worden uitgebeeld, dat zijn in feite demonische machten. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, als je je neerbuigt voor de afgoden, dan dien je daarmee de demonische machten. Satan en zijn trawanten zijn de werkelijke vorst in het Romeinse Rijk. En dan zegt Paulus niet, ach, wat heb ik met het Romeinse Rijk te maken. Als die zielen maar gered worden. Nou, natuurlijk wil hij graag dat de zielen gered worden. Maar Paulus had nog meer te vertellen. Hij bracht een vol evangelie. Hij vertelde ook in deze wereld, waar de keizer het machtigste is, en in feite is nog niet eens de keizer het machtigste, want dat is een mens. Maar achter die keizer staan de goden van het Romeinse Rijk. Dat zijn de werkelijke geestelijke machten. Zoals je in het boek Openbaring ziet, het beest uit de zee, dat is een aardse vorst, maar achter hem zie je de draak. Openbaring 12 vers 9, dat is de oude slang, dat is de duivel, de Satan. Zelfs de keizer in Rome was nog niet de machtigste figuur in het Romeinse Rijk. Dat was de onzichtbare macht achter hem, een satanische macht. Ziet u nou wat Petrus komt verkondigen? En Paulus heeft verkondigd. En al die apostelen hebben verkondigd en de Heer Jezus heeft ze daar 40 dagen op voorbereid. Zij verkondigden in deze wereld, er is een andere koning, die is machtiger dan de keizer. Moet u eens voorstellen hoe dat in die wereld van toen, in die antieke wereld overkwam op de mensen. De keizer in Rome was de allermachtigste, zoals vandaag de Amerikaanse president, daarom volgen we ook zo precies wat er allemaal daar in Amerika gebeurt. Want hij, dat is de machtigste, ik had bijna hij gezegd, maar het kan ook een zij worden, de machtigste figuur in de westerse wereld. Dat was in de tijd de keizer van Rome. Geen enkel ander rijk, er waren eigenlijk geen andere rijken, kon zich daarmee meten. En nu komen daar wat Joden uit de uithoek van het Romeinse Rijk. En die komen vertellen dat daar een man gekruisigd is, dat overkwam de ergste misdadigers. En ze komen vertellen, die man is de feitelijke machthebber van dit rijk. Die is machtiger dan de keizer. Kunt u voorstellen dat die mensen woedend waren? U zou misschien zeggen, waarom moet u dat ook allemaal vertellen? Had u gewoon kunnen vertellen, jullie moeten mijn geloven in de Heer Jezus, want dan worden jullie behouden. Ja, dat vertelde hij ook. Maar hij vertelde meer. Hij bracht het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat is het evangelie van de koning. En nu kun je je voorstellen dat de mensen zeiden, dit is volstrekt belachelijk. En dat zou het ook zijn. Als iemand komt uit de uithoek van het Rijk, dat achterlijke Judea, zo dachten de Romeinen daarover. Trouwens wel altijd rebels en opstandig. En dan komen ze met het verhaal dat een gekruisigde man machtiger is dan de keizer van Rome. Ja, eigenlijk machtiger dan de goden. Maar nou komt het. Nu gaan diezelfde apostelen tegen de mensen zeggen, maar we zullen het jullie bewijzen ook. De feitelijke machthebber van het Romeinse Rijk is de Satan. Elk bezeten mens is eigenlijk bezeten met een van die dienaren van Satan, met een boze geest. En nu gaan wij in de naam van die Jezus die demonen uitdrijven. Nou, dat kon niemand in die tijd. Ja, je had wel mensen die dat probeerden. Hans en Anderingen 19, die zonen van Skeva, die proberen dat ook. Maar die krijgen lik op stuk. Dus die mensen zeiden, we hebben iemand die is machtiger zelfs dan de geestelijke wereld. Maar we zullen het jullie bewijzen. Breng ze maar hier. En die demonen worden bij bosjes uitgedreven. Kijk, die mensen vertelden maar niet een mooi verhaaltje. Ze bewezen dat het waar was. Deze Jezus is machtiger dan de ziekten. Hij is machtiger dan de bezetenen en de demonen die in hem wonen. Er is geen macht die tegen hem opkwam. Nou ziet u wat er bij Filippus gebeurde. Filippus komt daar in Samaria. Daar was een man die geweldig succes had. Simon de Tovenaar. Ze noemden hem de Grote. Want deze man deed zulke geweldige krachten. Ongetwijfeld magisch zeer begaafd. Occult zeer begaafd. Hij doet geweldige dingen. Een soort Jomanda in het kwadraat. En nu kom je daar in zo'n plaats. En wat zeg je nou? Ja, wij komen Jezus verkondigen. Ja, Jezus, wie is Jezus? En wat doet Filippus? Hij doet zulke grote wonderen en tekenen dat zelfs Simon de tovenaar zijn mond openzakt van verbazing en zegt, wauw, dit wil ik ook kunnen. Deze mensen zijn veel machtiger dan ik. En dan zegt Filippus, ja, maar dat zijn wij niet. Wij vertegenwoordigen Jezus. En die mensen komen massaal tot bekering. Zo was dat toen de eerste christenen in deze kontrijen kwamen. En wij nog Wodan en Donar dienden en Freya en hoe ze allemaal mochten heten. Ze kon hier wel een mooi verhaal komen over de zonde en de vergeving daarvan. Dan zou niemand van ons geluisterd hebben. Maar wat deden ze? Ze namen een bijl mee en zeiden, wat zijn die heilige bomen van jullie? Is dat de heilige eik van Wodan? Wat zou er gebeuren als wij die gingen omhakken? Oh, zeiden ze, dan zullen de macht van de goden zal jullie treffen. Nee hoor, zeiden ze, let maar op. Onze Christus is machtiger dan jullie Wodan. En ze hakten die bomen om. En er gebeurde niks. Maar lang niet zulke grote wonder als in de dagen van Filippus hoor. Maar het was voldoende om die Germanen in onze streken, onze heidense voorvaderen, ervan te overtuigen dat Jezus machtiger is dan Wodan. Zo ging dat in die tijd. Het evangelie van het Koninkrijk Gods gaat over een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Efeze 6 vers 12 zegt, daar ligt ook onze geestelijke strijd. Het ging niet om vlees en bloed, het gaat niet om de keizer en Rome. Dat is ook maar een stroomman van de geestelijke machten. En het evangelie gaat tegen die geestelijke machten. Dat heeft Paulus niet alleen aan de heidenen verkondigd. Hij heeft dat zelfs verkondigd, als u nog even meegaat naar hoofdstuk 28. Hij heeft dat zelfs verkondigd aan de Joden. Als hij in Rome aankomt. Dan lezen we in hoofdstuk 28 vers 23, nadat ze een dag met hem hadden afgesproken, dat zijn de Joodse leiders van Rome, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde. Pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. U vindt het misschien al lang om 3 kwartier te luisteren, nou Paulus begon 's morgens om 9 uur met zijn preek en 's avonds om 10 uur was hij klaar. Een lange preek over het Koninkrijk Gods. En aan het allerlaatste vers van dit boek. Het boek begint met Jezus die over het Koninkrijk Gods praat. En het boek eindigt met deze woorden. Paulus bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En ontving alle die tot hem kwamen. Predikende het Koninkrijk Gods. En onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Als die mensen Paulus op bezoek kwamen. Dan zei hij, wat willen jullie graag horen? Nou, zeg het maar Paulus. Nou, dan gaan we het vandaag weer hebben over het Koninkrijk Gods. Had die man nog geen ander thema? Nee, als je gaat zien dat het Koninkrijk Gods alles omvat. Dan snap je dat het elke keer daarover ging. En nu heb ik u straks aan het begin voorgelezen, dus nu begint de preek pas. Over 3 episodes. In Handelingen 16... Handelingen 19 en Handelingen 28. 3 voorbeelden waar je heel concreet ziet hoe Jezus triomfeert, niet alleen over dat Romeinse Rijk. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, dat is een christelijk rijk geworden, ja christelijk zoals je het noemen wil, maar in elk geval niet meer heidens. In de 4e eeuw, pas 3 eeuwen van strijd, van vervolging en verdrukking, na 3 eeuwen werd het een christelijk rijk. Doordat keizer Constantijn zich van het heidendom bekeerde tot het christendom. Voor zoveel als het waard was tenminste. Jezus heeft uiteindelijk gezegevierd. Maar hier in dit boek zien we 3 episodes. Waar hij zegeviert over de geestelijke machten. Ga eens even met me terug naar hoofdstuk 16. En ik moet u erbij vertellen, je ziet dat aan de vertalingen vaak zo slecht. Je kunt eigenlijk geen Bijbels maken zonder voetnoten, vind ik. Want dan had u kunnen zien in Handelingen 16 vers 16 dat als daar staat dat die slavin een waarzeggende geest had, dan had u kunnen weten dat daar letterlijk staat een pythonsgeest. Een python, dat is een hele grote slang in Afrika. Maar dat woord is veel ouder. Dat woord slaat op een geestelijke macht die de gedaante van een slang had. Een monster in de geestelijke wereld. En dat monster was verbonden met een van de machtigste goden van die oude Romeinse en Griekse wereld, Apollo. Misschien hebt u wel eens gehoord van orakels. Vorig jaar waren we met een hele groep EO-leden in Turkije. En daar waren we in Mileten. Daar was ook zo'n grote Apollo-tempel. Met zo'n spleet waaruit allerlei dampen voorkwamen. Je had dat in Delphi ook, in Griekenland. En dan ging daar zo'n profetes boven zitten en die raakte dan in trance. En dan gingen de profeten uitleggen wat ze allemaal brabbelden. En dat waren dan profetieën die kwamen van Apollo. En vele mensen, zelfs de groten der aarde, kwamen om die sinus te raadplegen. Die zochten hun wijsheid bij Apollo. Deze vrouw was er zo een. Zij had een geest van Apollo. De woorden die zij sprak werden geacht, dus het was niet zomaar iemand die wat voorspellingen deed, geen waarzeggen zoals wij op de markt kennen, op de kermis. Deze vrouw sprak de woorden uit de geestelijke wereld. Zij was een vertegenwoordigster, ze was geen bedriegster, ze was een vertegenwoordigster van Apollo. En wij weten wie Apollo werkelijk is. Wij weten die van die geestelijke macht in de hemelse gewesten. Apollo is de zoon van Zeus, de oppergod. Jupiter noemden de Romeinen hem. Hij is de grote tegenspeler van Jezus, de zoon van de Vader. Die twee staan tegenover elkaar. En dat gebeurt hier ook. Apollo spreekt door deze vrouw, de geestelijke machten, Satan. En laten we maar bij zijn Bijbelse naam noemen. Satan en zijn demonen spreken door deze vrouw. Waarom? Omdat ze het werk van Paulus willen vernietigen. Paulus gaat door de stad en constant loopt die vrouw daar achteraan. En het lijkt zelfs dat ze hele mooie dingen zegt, want dat doet de duivel soms. Hè. Hij had kunnen zeggen, luister niet naar deze man, luister niet. Maar ja, dan heb je van die eigenwijze mensen die willen dan juist luisteren. Nee, zij doet het veel slimmer. Ze zegt, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschappen. En de mensen denken, oh, maar dat is die vrouw. Apollo spreekt door haar. Laten we eens gaan luisteren naar die Paulus. Met volkomen verkeerde motieven. Paulus wil dat soort reclame niet, daar zit hij helemaal niet op te wachten. Dus na een paar dagen is hij het zat en gooit hij die geest eruit in de naam van Jezus Christus. En wat gebeurt daar? Ieder mens daar in Filippi die dat gadesloeg, die zag dat Jezus machtiger is dan Apollo. Daar gaat het om. Het is een confrontatie in de geestelijke wereld. Deze vrouw vertegenwoordigt die demonische macht die heel het Romeinse Rijk in bezit heeft. Maar Jezus is sterker dan deze macht. Daar gaat het om. Op die Turkije-reis, binnenkort hopen we trouwens met zo'n reis naar Griekenland te gaan, ook naar Filippi, waar die gevangenis waar Paulus in terecht kwam nog steeds bewaard gebleven is. Maar hier in hoofdstuk 19, daar gaan we naar Efeze. Daar waren we op die Turkije-reis ook. Driekwart jaar geleden. En we hebben daar met die hele groep in dat grote theater gezeten, waar die mensen 2 uur riepen, groot is de Artemis der Efeziërs. Nou, wij waren niet zo massaal, we waren daar maar met 150. En we hebben een paar geweldige liederen gezongen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Nog een goed gevoel om dat in het theater van Efeze te zingen. Artemis is de moeder, ze is de tweelingzuster van Apollo trouwens, als u in de familieverhoudingen geïnteresseerd bent. Zij is de grote moedergodin in die hele antieke wereld. Waarschijnlijk was er een meteoor uit de hemel gevallen, die men beschouwde als een representant van haar. Dat lezen we ook in dit hoofdstuk, we hebben dat straks gezien. Het beeld dat uit de hemel gevallen is, in vers 35 hebben we daarvan gehoord. En Efeze had een fantastische tempel voor haar gebouwd. Een van de 7 wereldwonderen. Vandaag is er nog 1 miserig, ellendig zuiltje van overgebleven. U kunt het allemaal volgen op Omega TV. Als u dat tenminste kunt ontvangen. Al die uitzendingen, al die filmopnamen die we daar gemaakt hebben. Dan ziet u ook dat er maar weinig van overgebleven is. Een geweldige tempel ter ere van Artemis. U moet zich voorstellen, die hele stad Efeze was het domein van deze godin. Het domein van die geestelijke macht. En die hele stad was vol van vereerders van Artemis. Al die zilversmeden die bezig waren allemaal snuisterijen te maken, tempeltjes van zilver te maken, die aan de pelgrims werden verkocht. Toeristen had je nog niet. Pelgrims die Artemis in haar tempel kwamen opzoeken. Het was een hele business, een hele industrie. Een soort Loerde uit die tijd. En dan komt daar een Paulus en die verkondigt dat er een Jezus is die machtiger is dan Artemis. Daar ging het over. Die mensen voelden dat. Het was maar niet een puur economische aangelegenheid. Dit is geestelijke strijd. Daar wordt iets vaardig over die mensen. Die daar 2 uur lang roepen, groot is de Artemis der Efeziërs. En diegene onder hen die de Statenvertaling lazen, die riepen, groot is de Diana der Efeziërs. Nee, het was Artemis. Diana is haar Romeinse naam. Ze riepen enorm hun enthousiasme voor deze geestelijke macht. Dit keer lijkt het alsof Paulus moet verliezen, want ze zeiden tegen Paulus, ga nou maar overhaast weg, want die menigte is zo kwaad en zo dolzinnig dat ze je nog vermoorden. En in feite had Paulus zijn boodschap al gedaan. Paulus was daar juist in Efeze. Iemand die het koninkrijk Gods verkondigde. Er is een andere koning. Die zegeviert over de keizer in Rome. Dus ook over Apollo. Ook over Artemis. Hij is machtiger dan al die geestelijke machten. En hij bewees het. Al die mensen met boze geesten. Die boze geesten waren allemaal trawanten van die goden. Van die demonische machten. Hij dreef ze uit. De zieken werden genezen. Paulus had, om zo te zeggen, zijn punt allang gemaakt. Hij vertegenwoordigde een koning die onnoemelijk veel sterker was. Dus dat zijn de 2 dingen die hij daar deed. Hij verkondigde het koninkrijk God, zoals hij het overal deed, maar zeker op zo'n plaats als Efeze, waar je de demonen al op 1 kilometer afstand kon ruiken. Zo was die stad bezeten, als het ware. Dat is een bezeten menigte. Ik bedoel, 5 minuten roepen, groot is de Artemis der Efeziërs, dat is al heel wat. Maar 2 uur achter elkaar, je kunt je helemaal niet voorstellen, is iets bezetends gaat ervan uit. Dus de hele geestelijke wereld komt in opstand. Dat kun je alleen maar begrijpen als je denkt aan de geestelijke machten die in feite deze mensen beheersten. Het is een geweldig tumult geweest. Je kunt daar nooit meer over spreken. Als je er geweest bent, kun je daar nooit meer over spreken zonder al die beelden voor je ogen te krijgen. Het is een reusachtig stadion. Met gigantisch veel zitplaatsen, ik ben vergeten, maar vele tienduizenden zitplaatsen. Het is een geweldige plek, een confrontatieplek. Waar Jezus met zijn koninklijke heerschappij botst op de geestelijke macht. En in feite gaat dat door tot aan zijn wederkomst. Want dat is natuurlijk de boodschap. Het gaat nog steeds door. Maar ziet u, hoezeer wij dat verwaarloosd hebben. Wanneer hoort u nou een preek over het koninkrijk God? Ik vraag het wel eens aan de mensen. Wie heeft er de laatste 2 of 3 jaar geen preek over het koninkrijk Gods gehoord? Nou, dan gaan de meeste handen omhoog. Wanneer horen mensen over het koninkrijk Gods? En je ziet, bij die apostelen was dat dé boodschap. En voor de Heer Jezus was dat dé boodschap. Daar had hij het 40 dagen over. En niet alleen voor de heiden, als Paulus bij de Joden komt en zegt, mensen, het gaat allemaal om het koninkrijk Gods. De koning is namelijk gekomen. Waarom moest hij daar nou zo lang over praten, van 8:00 a.m. tot 9:00 p.m? Omdat hij ze moest duidelijk maken dat Jezus de koning was en dat Jezus toch niet zat op de troon van David en dat toch het Romeinse Rijk nog niet vernietigd was. Hij moest uitleggen waarom hij in Rome was gekomen. Hij zegt, hier moet het evangelie ook komen, dat hele Romeinse Rijk moet op de knieën. Voordat Jezus terugkomt, willen wij hem dat rijk in zijn kracht, in de kracht van de Heilige Geest, als het ware op een presenteerblaadje aanbieden. Nou, niet helemaal, want er is veel lijden, er is veel vervolging en verdrukking. Af en toe lijken de geestelijke machten toch weer de overhand te krijgen. Dat moest Paulus zelf ervaren. Na dat geweldige oproer in Efeze oordelen de broeders dat het toch maar beter is dat hij zo gauw mogelijk vertrekt. Dus echt even te gevaarlijk voor Paulus. Hij had ze echt niet, al wou hij dat, zich in dat theater moeten laten zien, dan hadden ze hem gelyncht. Af en toe lijkt het alsof de machten toch het voor het zeggen hebben, alsof ze toch zegen vieren. Het is een strijd die constant heen en weer golft. Maar uiteindelijk weten we dat hij zal zegen vieren. Het Romeinse Rijk in die toenmalige vorm is christelijk rijk geworden. Het heidendom heeft zijn deuren moeten sluiten. Zo christelijk was het weliswaar niet. De duivel kwam in een vermomde vorm toch weer terug en heeft nog steeds heel veel macht. Maar toch, de strijd golft heen en weer. Ga eens even met me mee naar hoofdstuk 28. Misschien bent u nieuwsgierig wat dat ermee te maken heeft. Paulus komt aan op Malta. Hier geen theater, geen duizenden mensen, een handjevol Maltezen. Die daar Paulus en die andere mensen, die schipbreukelingen, de helpende hand reiken. Er staat in vers 2, de inlanders bewezen ons buitengewone menslievendheid, want ze staken een groot vuur aan en haalden ons er allemaal bij om de dreigende regen en om de koude. En Paulus helpt ook ijverig mee, maar als hij een grote bos hout oppakt, dan komt daar door de hitte een adder uit. Die zat in dat hout, die kwam tevoorschijn uit het hout en pakte het eerste beste beet wat hij zag en beet zich vast in de hand van Paulus. En dan moet dus letten op de redenering van die mensen. Ze zeggen, deze man is zeker een moordenaar die de wraakgodin niet wil laten leven. Dat is Nemesis. Zij is de wraakgodin. Zij was heel bekend in die Griekse en heidense wereld. Als je dingen deed die stout waren, bijvoorbeeld een moord plegen, dat is toch verschrikkelijk, dan lieten de geestelijke machten dat niet zomaar over hun kant gaan. Er is ook in die hogere wereld een eigenaardig soort van gerechtigheid. En zo stelde men zich voor dat je kon misschien ontkomen aan je aardse rechters, maar de goden zouden je toch te pakken krijgen. Ze zeiden, deze man is misschien ontsnapt, hij komt daar van ver uit het oosten, uit Syrië, uit het land Palestina of Israël, en nu is hij helemaal hier op Malta, maar kijk eens even, ze krijgt hem toch te pakken hoor. Ze heeft het misschien wel geprobeerd door die schipbreuk. Dat heeft ook met de geestelijke machten te maken. Dat ziet u al in de dagen van het boek Jona. Het waren de geestelijke machten. We moeten de boosdoener hebben die deze storm heeft veroorzaakt. Als we die in het water gooien, dan zal de storm overgaan. Wij vinden dat maar primitief denken. Maar in feite waren die mensen misschien zich veel beter bewust van de betekenis van de geestelijke wereld en die dingen die daar gebeuren en hoe ze onze wereld beïnvloeden. Misschien zijn wij wel primitief omdat we zo kortzichtig zijn en alleen maar in natuurkundige verschijnselen kunnen denken. Deze mensen zeiden, zie je, hij probeerde te ontsnappen, de goden probeerden het schip te laten omkomen, maar dat is niet gelukt, die Paulus is toch weer ontsnapt, nu komt hij op Malta, maar de goden krijgen hem toch nog te pakken hoor. Een giftige slang heeft hem gebeten, zijn laatste uurtje is geslaagd. Weet u nog dat ik u uit Markus 16 citeerde? Waar dat zo treffend staat. Op zieken zullen ze de handen leggen, weet u wel. Maar er staat ook bij, ze zullen giftige slangen oppakken en het zal hun niet deren. Dat staat daar als een belofte. Hier ziet u het voorbeeld, het bewijs. Dat wil niet zeggen dat elke christen die een giftige slang oppakt hetzelfde zal overkomen. Was het maar zo simpel. In sommige extreem charismatische kringen hebben ze in de samenkomst de giftige slangen aan elkaar doorgegeven om de waarheid van Markus 16 te bewijzen. Maar het lijkt meer op de Heere verzoeken. En er zijn daarbij ook vreselijke ongelukken gebeurd. Dat kunt u wel nagaan. Afschuwelijk. Mensen die gebeten en omgekomen zijn. Die inlanders keken ademloos toe. Want dit was nog eens een treffend staaltje, nietwaar? Dat maak je niet elke dag mee. Een godheid die zich wreekt op een mens die ontsnapt. Eerst aan zijn rechters en daarna ontsnapt aan de weergoden. Toen geloofde men nog echt in weergoden. Maar nou heeft de wraakgodin hem toch te pakken. Maar hij schudde het dier af in het vuur zonder enig letsel te ondervinden. Zij echter verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Wat is nou de betekenis hier van dat alles? Dat God iemand is die ons ervoor bewaart dat een slang ons zou doden? Nee. Waar het om gaat is dat God zijn koninkrijk laat zegevieren in deze wereld, opdat mensen ontrokken worden aan het rijk van de geestelijke macht en overgebracht worden in het rijk van God. Het gaat om die mensen. Die moeten gewonnen worden. En je ziet het effect. Deze mensen krijgen gastvrijheid zelfs bij de bestuurder van het eiland Publius. En de Heere God leidt het ook nog zo dat die vader van Publius ziek op bed ligt. En Paulus legt hem de handen op, hij genas hem. En terstond kwamen al die mensen van het eiland naar Paulus. Toen ziet u hoe God bezig is. Naar de mens gesproken, zonder die adder was dat allemaal nooit gebeurd. Maar Paulus werd nu vereerd, want Paulus werd gezien als iemand die kon zegevieren over giftige adders. Paulus moest wel een vertegenwoordiger zijn van een geweldige geestelijke macht, dat die sterker bleek te zijn dan de wraakgodin. Dus daarom mocht hij logeren bij de bestuurder van het eiland. En toen hij zijn vader genas, toen kwamen de mensen massaal. Wat denkt u wat dat betekend heeft? Vandaag aan de dag is Malta nog een christelijk land. Dat is daar begonnen. Dat is daar begonnen. Maar niet doordat Paulus, hij kreeg niet eens de gelegenheid door te verkondigen, hij was een gevangene. Het zijn van die leuke dingen waar God mee geconfronteerd wordt. Hoe kan ik nou dat eiland bekeren terwijl Paulus een gevangene is die niet eens vrij is om zich te bewegen? Een adder. Soms denk ik dat de Heere God dat zo allemaal uitdenkt. Eén adder is genoeg. En die adder die kan hem helemaal niks doen. Maar de mensen zijn geweldig onder de indruk. Ze kijken met respect naar die Paulus. En dan worden ook nog eens een keer alle zieken van het eiland genezen. En zo wordt dat eiland een christelijk eiland. Lieve mensen, er zijn vandaag elke dag, heb ik mij laten vertellen door de Verenigde Zendingsorganisaties. Elke dag komen er 140.000 mensen tot bekering. 85-90% van die mensen komt tot geloof door wonderen en tekenen die ze zien. Niet alleen door die wonderen, anders zeggen we, oh, dat is alleen maar een wondergeloof. Nou, als het een wondergeloof is, dan zal het na een tijdje ook weer afvallen. Maar het gaat echt wel dieper dan dat, zoals in het boek Handelingen we zoveel mensen zien die door de wonderen tot geloof komen, omdat ze in het wonder zien, God is een realiteit. Zo zijn we zelf christenen geworden. Toen het christendom hier kwam, is het net zo gegaan. Natuurlijk zijn er mensen die alleen maar een wondergeloof hebben, uitwendig, die vallen weer af. Maar het wonder is ook een middel om te laten zien, God is sterker dan de duivel. De Heer Jezus is de ware koning van het Romeinse Rijk. Hij is de ware vorst van deze hele westerse wereld, ja, van de ganse wereld. In Amerika krijgen ze of een vrouw, of een zwarte, of een mormoon, of een bejaarde als president. Maar voor God maakt dat allemaal niet veel uit. Want God is in beheer. Hij zal zegen vieren en het zal gebeuren zoals hij het wil. En dat is voor ons zo'n geweldige zaak. Lieve mensen, hou op met het denken dat het alleen maar gaat om uw persoonlijk heil. Misschien zitten hier vanavond wel mensen die daar enorm mee worstelen. Die zeggen, ja, dat zeg je nou wel, maar dat is voor mij het grote probleem. En ze kunnen zo lang en zoveel met dat probleem bezig zijn van hun persoonlijk heil. Soms jaren en jaren als gevolg van de prediking waar ze onder zijn. Dat ze niet zien dat het bij God gaat om heel wat grotere dingen dan alleen uw heil. Ik wens u van harte toe dat u de zekerheid van het geloof mag ontvangen. Door eenvoudig te vertrouwen op de belofte van God. Want mensen, dan begint het pas. Dan gaat het evangelie zich pas ontvouwen. En dan ga je pas zien dat het om zoveel meer gaat. Dan uw en mijn persoonlijk heil. Het gaat om Gods zaak in deze wereld. Het gaat erom dat uiteindelijk de geestelijke machten ten onder gaan. En Jezus en zijn rijk zullen zegevieren. Dat gebeurt natuurlijk pas echt als hij zal wederkomen. Maar het is net als met de verzetsbeweging in de oorlog. Wij konden hier de naties niet verdrijven. Maar we konden ze wel elke keer gevoelige tikken uitdelen. Dat is wat er gebeurt vandaag als wij dienstknechten zijn van het Koninkrijk Gods. Paulus heeft de satanische machten in de provincie Azië niet verdreven. Maar hij heeft ze wel gevoelige tikken uitgedeeld. Hij heeft wel laten zien, Christus is machtiger dan de machten. Hij heeft die machten niet verdreven, ze zijn er nog steeds. Ook nog steeds in Azië. De ene moskee naar de andere zie je nu op die plaatsen waar vroeger christelijke kerken waren. De Satan is nog steeds zeer machtig. En nog steeds gaat het Koninkrijk Gods door deze wereld. Met als boodschap, er is er één die machtiger is dan de machten. Die machtiger is dan de keizer in Rome en de president in Washington. Of in Moskou, of in waar dan ook, in Beijing. Er is er één die machtiger is dan hij. Dat is een geweldige boodschap. De boodschap van het Koninkrijk Gods. En die ene die regeert over deze wereld. En zal zichtbaar en majesteitelijk regeren. Dat is die ene die nu regeert in mijn en uw leven als het goed is. Die ene die wij willen dienen en volgen. Dat kan lijden en verdrukking met zich meebrengen. Maar dat betekent uiteindelijk ook dat we staan aan de kant van de winnaar. Dat we staan aan de kant van hem die zal zegevieren over de macht. Ik zou zeggen, sterkte in de strijd. Amen.